Goedenavond iedereen en welkom op de zittingen van de Raden van 2 juni. Welkom uiteraard aan alle raadsleden, ook aan de mensen van het Huizentruid en het talrijk opgekomen publiek. We noteren vandaag een maximum tijdens deze legislatuur, stel ik vast. Het programma voor vandaag is als volgt. We gaan eerst een openbare zitting, de gemeenteraadspunten afwerken. Dan de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, uiteraard gevolgd door de rondvraag. En dan gaan we in besloten zitting verder met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en uiteraard het AGB, geleid door onze burgemeester. Maar zoals gezegd, we starten en ik heb één verontschuldiging, mijn excuses, dat moet ik nog melden. Eén verontschuldiging van schepen Rachida Abid, die vandaag niet aanwezig kan zijn. We starten met de gemeenteraad van 2 juni 2022. En het eerste punt in openbare zitting is het goedkeuren van de notulen van de vorige zitting. Zijn daar vragen omtrent? Indien niet, dan gaan wij daar onmiddellijk over stemmen. Wie is akkoord met die notulen? En wie onthoudt zich? Dank u wel. Dan hebben we alle stemmen bij deze genoteerd. Punt 2, en dat is een punt met toelichting door onze gasten van vanavond, de mensen van de groep Huizentruid, vraagt tot principieel standpunt voor het project woonreservegebied Molenstraat. In de toelichting verwijst men naar het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Wielsbeek, goedgekeurd op 30 augustus 2012. Dan zijn we, dan maken we even een sprongetje in de tijd, 2019, dan werd er een groep planologische ruilopmaak beslist, die dan uiteindelijk uitgesplitst is in een groep planologische ruil en groep Molenstraat. Op 18 juli 2019 is echter een advies gekomen van de dienst ruimtelijke planning van de provincie West-Vlaanderen, die enkele bezwaren en principiële bezwaren uit omtrent het aansnijden van het woonreservegebied waarover we spreken. Wij hebben als gevolg van dat advies ook dat dossier niet voortgezet toentertijd, maar we hebben de vraag gekregen van de ontwikkelaar, zijn er de groep Huizentruid om het project alsnog verder te zetten? En in dat verband hebben we vanavond een toelichting. Ik wil misschien gewoon nog toevoegen dat de principiële vraag die vanavond voorligt te maken heeft met het stellen van een vraag aan de bestendige deputatie. En dat we wel degelijk een veronderstellend plan zullen zien, maar dat dat in geen enkel opzicht kan beschouwd worden als het definitieve plan. Dit is een voorontwerp of een ontwerp dat in die zin ook voorgesteld wordt. Alsjeblieft, ik denk Benny dat jij het woord overneemt.
Ja, dat klopt. Ik hoop dat het luid en duidelijk kan gaan dat iedereen mee bestaat. Eerst en vooral bedankt dat we hier vanavond het forum kregen om voor de gemeenteraad van Wielsbeke en talrijk publiek hier zo dat zie en nog een achterlijn publiek ook, waarvan ik toch wel wat gekende gezichten zie. Dat we hier eigenlijk jullie mogen te woord staan wat dat betreft, om eigenlijk het project nog een keer uit de doeken te gaan doen. Het komt er eigenlijk op neer dat wij al enige tijd volop op het dossier aan het werken zijn. Ik heb nog even de agenda erbij gehaald sinds 2018, dat is zelfs van de vorige legislatuur, zijn wij initieel met het project al begonnen. Hadden we de eerste besprekingen en dergelijke meer en zijn wij effectief al verder gegaan. Met de hele equipe die hier aan de voorzijde zit, ik ga ze even voorstellen. Dat is architect Tim Wieltaart, die vanavond verder nog wat zal uitleggen over het planologisch kader, de planologische visie die achter het project zit. Naast Tim Wieltaart, die daar ook al van bij het begin bij betrokken geweest is, zitten aan mijn andere kant hier Joni van Hucht. Die heeft ervoor gezorgd dat een plan is iets die meestal puur op papier staat, maar we hebben er ook voor gezorgd dat een visuele aanpak naar voren kan gebracht worden. Zodat we eigenlijk een keer door het project kunnen wandelen om te zien hoe het eigenlijk kan aansluiten op het centrum van Wielsbeke, waar dat eigenlijk een afwerking zou kunnen zijn van de dorpskern. Daarnaast is ook onze specialist warmtenetten aanwezig, dat is Tom Prentie van Marke Engineering. Als er iemand is die de ervaring heeft met het aanleggen van warmtenetten en met het onderhouden van warmtenetten, bij wijze van spreken is het wel Tom Prins. Hij legt aan de basis onder andere van het warmtenet in Roeselare, klopt. En ook in Kuurne is hij ook zeer nauw betrokken bij de aanleg van het warmtenet. toch wel een van de belangrijke punten die vanavond ook aan bod zal gaan komen. En die eigenlijk als een opportuniteit kan gebruikt worden naar de deputatie toe. Daarnaast is mevrouw Kaarten Kok hier ook aanwezig. Zij is directeur projectontwikkeling bij Groep Huizentruid. En ikzelf ook, Benny Heldhoff, de project developer, die ook al van bij het begin betrokken is bij het dossier. Vlug even een kaart, op macroniveau getoond. Ik denk dat het bij iedereen wel gekend is hoe het centrum van Winsbeek voor het hoofdstuk uitziet. Maar op deze kaart kunnen wij ten gronde aantonen dat hier het centrum van Wielsbeek ligt, waar u mijn cursor ziet. Bewezen dat u die cursor ook inderdaad ziet hier. Hier ligt het gemeentehuis, waar we dan hier met het rusthuis zitten, de school. De volledige site wordt hier omkaderd door een rode zone. Dat is eigenlijk het woonreservegebied waar het over gaat en waarover we de vraag moeten stellen vandaag. De paarse zones zijn de industriële zones die op vandaag daar zijn. Hier hebben we ook de Rijksweg. De Rijksweg die hier de verbinding gaat vormen richting het centrum van Oost-Roosbeke. Waar men dan aan het rondpunt komt en waar op het rondpunt eigenlijk op vandaag een uitkoppelpunt zit. Op het stoomnet van ANU en Agristo een warmtenet te kunnen gaan uitkoppelen. Een warmtenet die eigenlijk vanaf het rondpunt tot aan onze site door Groep Huizentruid toch zou worden 800 meter dichter gebracht naar het centrum van Wielsbeek. Dus dat is eigenlijk een soort van incentive die meegegeven wordt om het warmtenet al 800 meter dichter bij, bij het centrum van Wielsbeek te gaan brengen. Nu daarover straks meer. Dit is het basismasterplan waar dat we van vertrokken zijn. Ik ga misschien een klein beetje een voorbode nemen op wat Tim Wielvaart u straks zal gaan uitleggen. Ik ga jullie een sneak peek geven in het filmpje die opgemaakt geweest is. Ik ga er niet veel commentaar bij geven, want ik denk dat Tim daar voldoende commentaar op zal kunnen geven op het moment dat de uiteenzetting volgt. Maar we vertrekken eigenlijk vanuit het oogpunt dat het centrum van Wielsbeek hier ligt en dat er een duidelijke aanduiding is van het bestaand gebied, van het gebied die eigenlijk ontwikkeld wordt met een groene long die volledig gecreëerd wordt, waar we in principe in totaal rond de 5 à 6 hectare bos zouden kunnen voorzien. Dan komen we hier in principe in de site zelf, waardoor men eigenlijk een fietsverbinding kan gaan realiseren van op de Rijksweg tot in het centrum van Wielsbeek, zonder dat men ook enige auto of vrachtwagen of ja, iets anders tegenkomt door het natuurgebied. Hier zou worden aangelegd door Groep Huizentruid. Uitkomend op een centraal plein. Om dan even nog door te trekken. En nog een overview te geven van de site. Hoe het project zich verhoudt ten opzichte van de omgeving. Maar daarover straks meer. En misschien als ik gezegd heb, ik denk dat hij daar perfect kan op aanvullen straks. Gaan we verder. Zou ik eigenlijk in eerste instantie even willen stilstaan bij het warmtenet. Ik geef het woord graag aan Tom Prentzi, die daar effectief veel meer over kan gaan.
Tom,
aan
goedenavond, ook van mij goedenavond. Het warmtenet is eigenlijk al een idee. Een studie, diverse studies gebeurt hier in de buurt door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, de POM, onder toen de leiding van Natasha Janssen. En eigenlijk zien we dat we hier een heel groot potentieel hebben. Het is ook ondertussen bevestigd door een Leidal-studie, die eigenlijk een interconnectie ziet met de biomassa-centrales die hier aanwezig zijn, Aspirati. Unile. Maar dan is het echt niet ver dromen om dat te interconnecteren richting Roeslaar, waar al warmtenet ligt. En kunnen Harelbeke met IMOG, dat spreekt voor een lengte meters van een dertigtal kilometer, dat is een warmtenet van dertigtal kilometer, dat zal wel. Dat is toch enorm veel. Als we in Scandinavische landen kijken, dan zien we warmtenet een vlot van boven de 100 kilometer. Bijvoorbeeld zijn steden zoals Helsingborg tot en met Malmö, en ga dat maar een keer af, zijn die allemaal verbonden. En wanneer heeft men die investeringen gedaan? Gaat hier, die investering heeft men gedaan na de eerste oliecrisis in Denemarken. Het schijnt, ik was er niet bij dat men hier een aantal ordeloze zondagen heeft georganiseerd in de jaren 70. Ik zie dat dan ook die programma's zoals de Prehistorie. En het schijnt dat we dat een paar maanden volgehouden hebben. In Denemarken hebben ze dat een aantal jaar volgehouden. En men heeft gezegd, wij willen onafhankelijk zijn van die buitenlandse energie. En dan zijn we een jaar of 10 geleden met energie-experten massaal naar daar gegaan. Naar vliegtuig, met vliegtuigen naar daar, om te kijken hoe ze het gedaan hebben. En dat gaat om durven beslissen. Durven uw energie in eigen handen nemen. En eigenlijk kan Wiels Beken dit hier voor een stuk doen. Ze kunnen hier de industrie verankeren dat aan de gemeenschap teruggeven. Ik weet niet, als iemand een idee heeft met de huidige gasprijzen, hoeveel euro's dat per huisgezin vandaag naar het buitenland gaan. Op een verbruik van 10 megawattuur gaat dat om ruim 800 euro per huisgezin die vertrekt naar het buitenland. En je moet niet vragen aan de rest, welke rare dingen dat je kunt doen met al die 800 euro samenleven. Dus als we dat geld hier in onze economie kunnen houden, dan is dat toch een proef, denk ik. Als we lokale bedrijven kunnen geven die dat her gaan investeren, maar er zal een keer durf voor nodig zijn. En ik roep hier eigenlijk de gemeenteraad op om die durf te tonen. We hebben een aantal van die projecten gehad. In West-Vlaanderen zijn we oploper daarvan. In Kuren, Harelbeke, Lienen is daarover aan het denken. Roeselare, Oostende, Brugge. En Wielsbeke kan de volgende in de rij zijn eigenlijk. Ik ben een beetje aan het afwijken van mijn presentatie, maar ik denk dat dat toch in de context van wat er nu in het 7-uur-journaal allemaal aan het gebeuren is, toch wel belangrijk is om mee te doen. Er is dus een heel goed potentieel voor warmtenetten, en je ziet dat eigenlijk al heel vroeg in die kaartjes waar dan Wielsbeke rood staat. We zeggen dat er relatief veel industrie is, veel warmtebronnen is, en dat er relatief dicht gewoond wordt. Maar als we dat bekijken, dan zie je die twee grote bronnen in het groen. ANS, Aspirabi en Spano, en dan de andere Aspirabi en Unila, bij de Ridder de Hellingstraat, waar nu veel een stoomnet ligt die tot, eigenlijk wat doet men daar? Dus beehout gaan verzamelen, dan maakt daar stoom van. Van die stoom, de reststoom, stuurt men naar Agristo, daar scheelt men patatjes van. En dan heb je eigenlijk nog oververhit water over op een buis van ongeveer 10 centimeter. En daarmee gaan we eigenlijk eerst een fokbedrijf Klaarhout van warmte gaan voorzien. En dan hebben we nog voldoende energie over om Wielsbeke in het groot te gaan voorzien. Je ziet die stoomlijn. Er zit een capaciteit op van 160 gigawattuur of 160.000 megawattuur en je hebt er ongeveer 10, en dat is al heel veel, nodig per woning per jaar. Dus om een idee te geven hoeveel dat erop zit. En men kan gemakkelijk nog stoom bijkomend aftappen van die centrale. Dus er zit daar zeker capaciteit genoeg op. En Agristo zelf staat daar eigenlijk al in voor een verbruik van 16.000 gezinnen en er zit nog heel veel capaciteit. Een warmtenet heeft eigenlijk maar één nadeel. En dat is dat ze een beetje warmteverlies hebben. Dat wil zeggen dat je eigenlijk moet gaan bundelen. Dat je moet zoveel mogelijk verbruikers op zo kort mogelijke afstand aan aansluiten. In het buitengebied, als we van het gas af willen, zal dat hoogstwaarschijnlijk warmtepompen zijn. Maar in het binnengebied, in het centrum, dan gaan we naar collectieve warmte. Dan gaan we, waar men zijn veel gemeenten die kans en opportuniteit niet hebben zoals dat die hier in zijn. Bijvoorbeeld Wenen moet gaan kijken om die energie uit riolen te halen. En geothermie heet dat. Er zijn steden en gemeenten die hun energie gaan halen uit oppervlaktewater, rivieren. Vooral richting het Antwerpse, waar de schaal een stuk breder is. Aquathermie. Hier hebben jullie die opportuniteit om dat aan een relatief hoge temperatuur te doen en dat geeft een heel groot voordeel. Is dat voordeel dat je daar ook kunt over gaan nadenken om bestaande woningbouw daarop aan te sluiten? Waarom? Omdat die zijn niet geschikt. Die hebben nog radiatoren op een hoge temperatuur en dan moet je dat kunnen dan inkoppelen zoiets op die hoge temperatuur. Het kan niet te technisch zijn. Heb je week technisch nodig om die warmte tot in je centrum te krijgen. Het in de stapsteen is uitermate belangrijk. En dan heb je de opportuniteit van het openleggen van de inweg. En dan moet ik altijd nadenken, ik denk dat dat de N357 is, verbeter mee. Als je dat in synergie kunt doen, dan kan je dat heel veel middelen gaan besparen. Dus het is wel het moment om dat daar ernstig over na te denken. En daarbij komt dat we eigenlijk nog in samenspraak met de pomp een subsidie hebben ingediend samen met Groep Huizendruik binnen de Kool Groene Warmte, die daar ligt, voor €449.000. Die eigenlijk maakt dat je in de eerste kilometer, en op je kost dat zo'n warmte, dat kost ongeveer €1000 de lopende meter, voor de prijsstijgingen die we allemaal gekend hebben. Dus dat kost wel wat. De ontwikkelaar wil dat dus voor een stuk dichter brengen, dat lijkt mij de win-win te gaan zijn in het verhaal. Dus ik wil de opportuniteit van dat warmtenet gaan meegeven. En dat is al een beetje, ja, er zal een beslissing voor nodig zijn eigenlijk. Er is al heel veel over geanalyseerd, er is al heel veel naar gekeken, maar je kunt eigenlijk voor een stuk je energiebeleid zelf in handen gaan nemen. Dus ja, dat is mijn stuk over warmte. Goedenavond. Ik ga daar op aansluiten. Het verhaal.
Mag ik eerst een keer daar op een vraagje daarover staan? Eén vraag. Ook de continuïteit van de brandstof. De brandstof, het beginstadium van uw warmtenet. In hoeverre staat dat vast eigenlijk?
Heeft hij dan twee bronnen? ANU en ANS. Je kunt zeggen, oh, dat zit toch wel van elkaar. Ja, dat klopt. Weet, een bedrijf zoals Agristo heeft een lange termijn contract afgesloten, die gaat dat niet zomaar doen. Dat gaat. Aan de andere kant, wat hebben we eigenlijk al heel lang meegemaakt? Ik woon in Kuurne. Ik heb een woning gekocht die gebouwd is in 1958. Daar stond een mazoutkachel in, er is een mazoutketel ingekomen, er is een gasketel ingekomen en ik heb die in 2004 verbouwd naar een gascondensatieketel. Ik heb die altijd moeten aanpassen aan de brandstof die in de straat loopt. In Kopenhagen is men voor 95% aansloten op het warmtenet. Men is ooit gestart omdat men wilde energie onafhankelijk zijn met turf te verbranden. Nu is dat met overschotten van elektriciteit van overwindmolens. Maar vraag niet aan die mensen in Kopenhagen van waar dat zijn warmte komt. Ondertussen is het 10 bron. Dat zal hier ook zo het geval zijn. Ik ben ervan overtuigd. Die interconnectie waar ik over sprak, waar alleen al een plan van heeft, kunt die gerust downloaden. Willen ze eigenlijk van, zelfs van de verbrandingsoven van Harlem, Frankrijk, overmenen naar waar dat het zwembad is in Kortrijk, met de rijbanen, daar zitten grote WKK's in. Die warmte gaan we voorzien. Die Mocharelbeke, richting langs de Leie, naar hier, ANU, ANS. En dan door langs het kanaal tot in Roeselare, waar al een warmte net ligt van 25 kilometer, en die volledige interconnectie doen. Dat is klein bier op Scandinavisch niveau, hoor, over wat ik spreek. Maar we gaan inderdaad die interconnectie en afhankelijkheid van bronnen nodig hebben. Maar ik zou zeggen, start ergens en dan kun je gaan interconnecteren.
Mag ik ook nog vooral staan, alsjeblieft? Ja. Wat denk je van de aanlevering van de grondstoffen voor die centrales?
Dat is hout dat men nu verwerkt. Ik kijk daar nu over 20 jaar. Ik durf, men kan dat, vanuit één punt kun je vlot iets gaan veranderen. Ik zeg maar het. Een geothermiecentrale kan men gaan bouwen op dat punt, maar je moet het maar op één punt doen. Wat hebben we heel lang gedaan als maatschappij? Dat is subsidies gegeven aan mensen om over te schakelen naar iets anders. Ik heb een subsidie gekregen voor mijn gascondensatieketel. En misschien had ik die €250, ging dat ook doen zonder die €250, ik moest het verbouwen. En wie dat niet overtuigt om dat te doen, dat zijn de mensen die de middelen niet hebben om dat te gaan doen. En voor, je mocht daar nog zoveel premie tegenover staan, men gaat dat niet doen. Als men aangesloten is op een warmtenet, dan kan men op één punt onmiddellijk gaan verduurzamen. Dus men is die brandstof continu en kan die kijken over 20 jaar. Maar weet ik wel dat je dat warmtenet gaat blijven kunnen voeden met andere bronnen. Het is warmte dat je nog ziet. Het is een buis met water. Als je een grote warmtepomp hebt, of een grote warmtekrachtkoppeling hebt, noem maar op. Allee, we zien dat dat van alle soorten, van alle kanten kan komen.
Ja, maar dat is eigenlijk geen antwoord op mijn vraag. Ik vraag hoe lang gaat er nog hout zijn om die centrales in hand te kunnen houden. Voor het moment is er een groot gebrek aan hout. Zo dus in de spaande bedrijven hebben ze ook een gebrek aan hout. Recyclagehout wordt daar ook gebruikt om het spaande plan te maken.
Ja, het... Dat kan zin.
Ja, kan geen geld inspelen, want het is eigenlijk het volgende deel van het verhaal. We hebben een stroom dat we voorzien, hè? Dus het warmtenet dat we als voeding geven voor de woningen. Maar wij bouwen nieuwe woningen. En de manier waarop wij die nieuwe woningen bouwen, die zijn heel ecologisch. En dat maakt ook deel uit van mijn verhaal. Hè? We maken heel geïsoleerde woningen. Hè? We voorzien woningen van zonnepanelen en dergelijke. Dus we zien veel groen in die woningen. Dat zorgt er ook voor, los van wat de energiebron is, dat die energiebron altijd minder moet worden. Als je een heel goed geïsoleerd woning hebt, kun je dat, zoals Tom zegt, je kunt dat groeien met vloerverwarming, die draait 40, 45 graden, goed door een warmtenet. Als je een gewone chauffageketel hebt, die je chauffage voedt, zal die 60, 65 graden nodig hebben. Dus de energie toevoer dat je nodig hebt in je woning, in je hedendaagse woning, vermindert ook.
Ja, dat is een antwoord op mijn vraag. Op het moment dat er geen hout meer is, wat gaat er toch gebeuren met die centrales?
Als dat nu morgen zou gebeuren, dan gaat men daar grote warmtepompen gaan plaatsen, waar men maar een heel stukje, een klein stukje elektriciteit voor nodig heeft, 1 op 5, om die verhouding te gaan doen. We gaan iets moeten doen. Hè. Dus ja. We gaan dat maar op één punt moeten doen. De vraag is, wat gaan we doen als we geen gas meer hebben?
Ik heb één voorstel. Ik zou voorstellen dat jullie exposé eerst vervolledigen. Misschien zijn er nog antwoorden op vragen die nu al voorbereid worden in jullie exposé. Dus Tim, we gaan rest verder. Voor die nog 10 minuutjes, is dat goed? Lukt dat ongeveer 10 minuutjes?
Het gaat maar 5 minuutjes.
Oké, okay, ja.
Misschien verder gaan op het kader van het ecologisch bouwen en het economisch probleem dat we op een gegeven moment hebben. We hebben een probleem gehad van COVID. Hey. Waardoor dat er op een andere manier wordt gebouwd nu op een gegeven. En we hebben het ecologisch vraagstuk, waar dat er ook op een andere manier wordt gebouwd. En het warmtenet is één belangrijke pijler, maar een andere belangrijke pijler is ook, ik kan misschien even vertellen, als wij vroeger een verkabeling ontwikkelden voor de huizentijd, was dat een baan, dat waren allemaal lopen, en dat was 5% groen. Nee? Wat hebben we nu gedaan? We hebben dat volledig anders begrepen en we hebben gezegd, wat is de nood? In een gemeente als Wielsbeek, zeker in een gemeente als Wielsbeek, die weinig groen heeft, wat is de nood en hoe kunnen wij daar een wijk gaan bouwen? Hè? En we zijn er gestart, we hebben eigenlijk een woonuitbreidingssite van 11,5 hectare, hè? Met daarnaast landbouwgrond. Wat is stap 1 dat wij gedaan hebben, is gezegd, we gaan een bos bouwen, hè? We gaan een bos aanleggen van 3 hectare. Geen 5% groen met een speelveldje, nee, we gaan een bos aanleggen van 3 hectare. In de zone van ons woonuitbreidingsgebied. Daarnaast gaan we nog een bos uitbreiden van 2,5 à 3 hectare in het landbouwgebied ernaast. Dat is hetgeen dat je ziet het midden van ons beeldje en dat is iets dat je eigenlijk op elke luchtfoto van Wielsbeek niet ziet. Dat is de nood aan groen. De nood aan groen en wij hebben de nood aan groen als een kapstok gebruikt om een soort ontwikkeling te maken. Dat is ook een ecologisch verhaal. En samenhang met dat bos die er op goed gesplaat en dergelijke kan worden, hebben we ook gezegd, oké, we hebben daar nog ecologische factoren. Zoals de beek die daar doorloopt, dat is de groene lijn dat je ziet, dat is een beek die daar doorloopt, wat doen wij de nieuwe kaderingen en ecologische vuisten, dat zijn alle beken openleggen. Het vuisten van overstroming en dergelijke, alles openleggen en teruggeven aan de natuur. En niet enkel teruggeven aan de natuur, maar ook teruggeven aan de Wielsbekenaar. Dat is eigenlijk, ga ik in terugbrengen, dat is het verhaal van ons bos die wij geven aan Wielsbeke. De wijk dat wij er rond creëren en eigenlijk alle sluipwegen voor voethangers en fietsers. Een derde draag dat wij gebruiken als ontwikkeling van een mooie ecologische site met een woonwijk van 200 woningen, is eigenlijk een ontmoetingsplaats. We creëren een bos. Je kunt veel bossen hebben in veel verschillende gebieden, maar wij creëren een bos waar iedereen door kan wandelen, kan spelen,
waar je kunt parkeren aan de kant van het bos, waar je kunt inwandelen. Dat is eigenlijk een derde traag. Dus we zijn bezig met een woonwijk aan het ontwikkelen, maar wat wij vroeger begonnen met van we gaan kijken wat de densiteit is en we gaan kijken hoe we zoveel mogelijk woningen opbouwen, zijn we nu juist omgekeerd gesteld. We hebben gezegd van we gaan in totaal 4,4 hectare bos aanleggen aan de gemeente, hè, want de gemeente heeft daar zeker nood aan, niet aan voor spreken, hè, maar en we gaan daar rond en dan een vierde kader, een vierde kapstok dat we gebruiken, is eigenlijk het zorgduikenverhaal. Ik ga het even, sorry, ik heb het gezegd, het speel- en ontmoetingsverhaal dat wij doortrekken in de bos. En dat bos is ook iets dat voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn en dat voor iedereen moet kunnen gebruikt worden. En dan de vierde drager van het concept is eigenlijk het zorgverhaal. Ik ga dat ook even Benny voorgeven.
Ja, klopt, het zorgverhaal. Dat is ook iets die bij dergelijke ontwikkelingen grondig moet kunnen bekeken worden. Daarom hebben wij ervoor geopteerd om een soort van zorgdorp, een samenwerking met het zorgdorp op te gaan starten. Dat is eigenlijk een organisatie die ja, een soort van begeleid wonen gaat gaan organiseren voor mensen die eigenlijk minder valide zijn, maar die eigenlijk ook ja, toch wel zelfstandig kunnen gaan wonen. Dus die eigenlijk met een begeleider die erbij zit, een soort van conciërge, die ervoor gaat zorgen dat die mensen effectief ook ter plaatse kunnen blijven, lokaal kunnen blijven, ook dicht bij het centrum kunnen blijven, want de bedoeling was ook om het zorgdorpen verhaal zoveel mogelijk bij het centrum, zo dicht mogelijk bij de faciliteiten en dergelijke mee te gaan voorzien. Met de bedoeling dat er ook integratie zou komen van die mensen, want die mensen moeten ook aan een dagbesteding doen. Als men zelfstandig wil leven, ja, dan is het ook goed dat die mensen een bepaalde dagbesteding hebben. Die dagbesteding die bijvoorbeeld niet op de site zelf kan doorgaan, maar die bijvoorbeeld in overleg kan gaan met gemeentelijke diensten die ergens iets iemand nodig hebben, bij wijze van spreken, die hen kan ontzorgen voor bepaalde taken. Of de school die daar op wandelafstand ligt, die misschien ook wel op dergelijke manieren kan gebruik maken van dergelijke personen die effectief behoeftig zijn, maar die effectief wel zelfstandig kunnen gaan werken. En daar hebben we eigenlijk voor gekozen om het principe van de zorgboerderij te gaan toepassen. Waarom het principe van de zorgboerderij? We zitten zeer dicht bij de school, onder andere. Het feit dat we dicht zitten bij die school en dat we die zorgfaciliteit daar ook kunnen gaan realiseren. Het is eigenlijk de bedoeling dat dat eventueel hand in hand kan gaan, voor een stuk. Met het feit dat we daar ook kunnen, ja, wat beesten gaan steken, dat er een pluktuin kan georganiseerd worden. Dat er ook een volkstuintje kan aangelegd worden. En dat er eigenlijk ja, een soort van kruisbestuiving kan gebeuren tussen die mensen die in het zorgdorp wonen en de lokale mensen die ook in het centrum van Wielsbeek wonen. Zodanig dat hij elkaar perfect kan gaan aanvullen. Meer nog, het gaat zelfs verder dan dat, er kan daar ook ja, samengekomen worden. De bedoeling is eigenlijk om ook daarvoor een soort van polyvalente ruimte te gaan voorzien. Hier in dit geval is dat iets die in Medelbeek uitgevoerd is door zorgdorpen, hebben ze daar een soort van bar georganiseerd waar men wekelijks twee of drie keer een keer kan samenkomen met die mensen zodanig dat er echt wel interactie kan ontstaan tussen bepaalde personen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld dienen als een zaaltje die gehuurd kan worden voor een feestje van ja, een communiefeest of een verjaardagsfeest en dergelijke. En dat kan allemaal perfect door elkaar lopen zodanig dat die mensen die daar wonen, op die site wonen, echt ook hun betrokkenheid voelen in Wielsbeek zelf. Dat wordt allemaal gestuurd vanuit één bepaalde organisatie, de zorgdorpen, die ondertussen al een vijf, zestal andere sites ook heeft. Onder andere de Ceder in Deinze is één van hen. En dit is hier een hoofdzite waar ze hun eerste project hebben gerealiseerd. En je ziet dat dat heel goed met elkaar gaat gaan samenlopen. We hebben dat een keer eens gaan bezoeken ook. Je ziet dat daar echt wel een cohesie is van evenwicht tussen ja, mensen die die behoeftig zijn, maar die toch wel ja, zelfstandig perfect kunnen gaan wonen en de gewone mensen uit het gebouw. Inderdaad, iets die regelmatig ook naar voren komt.
Voortgaan op die zorgdorpen, ga ik misschien eens uitleggen wat dat juist het programma is van het masterplan. Het masterplan die al eigenlijk niet vaststaat, maar toch wel even geschetst. Dit is ons bos van dus 3 hectare in woonuitbreidingsgebied, 2,5 à 3 hectare in landbouwgebied. Dan hebben we aan de Reinaardstraat, hier bovenaan rechts, bovenaan links, sorry, een zone met een 18-tal woningen, voornamelijk open bebouwing. In totaal hebben we kleine 200 woningen en de zorgdorpen hier
De woningen gaan voornamelijk van half open bebouwing tot open bebouwing. We hebben maar 23 gesloten bebouwingen en de noten hebben grootordes van 250 tot 500 vierkante meter. Naast het bos. Dus dat hebben we hier aan de Molenstraat, hebben we twee ontsluitingen. Dus één aan de Zorgduiken en één aan de Wijk, bestaande dus half open bebouwing en open bebouwing. En dan in de Rijksweg hebben we een grote parking voorzien. Voornamelijk om mensen toe te laten, het bos, het speelbos en dergelijke, toe te treden. En nog een woonwijkzone bestaande van een zestigtal woningen. Dus de ontsluiting van heel de site gebeurt eigenlijk over vier punten. Twee in de Molenstraat, één in de Rijksweg en één in de Reinhardstraat. En de verbinding tussen de Reinhardstraat en de Molenstraat wordt geknipt. Dan ga ik misschien nu overgaan naar het filmpje, om nog een keer duidelijk, omdat je dan voelt, als je het doorloopt, wat dat we eigenlijk al zeggen, van cijfertjes en groottes. Als je het bos ziet in de omgeving, zie je onmiddellijk dat er heel weinig groen is in de omgeving. Dus de landbouw ziet er hier links van, het bos van 6 hectares, de Molenstraat hier ondergaan, dan de Rijksweg. Zo gaat je binnen via de opengelegde beek, dus de beek en het vijvertje hier dat we allemaal boven hebben, het fietspad. Dus het woord sluipverkeer dat ik dichtst gebruik is eigenlijk echt voor fietsers en wandelaars. En dan zie je dat dat een verlevingsbos is, een bos waar iedereen doorwandelt, doorfietst en komt dan in een open zone waar het, ja, speelruimte is, zitruimte is, ja, echt een, ja, iets dat en veel gemeentes ontbreekt en ook de veel spreekt en dat eigenlijk dan ook het goed is in heel het project. En zo keert je eigenlijk weg van de site in de Reinhardstraat. En dan zal ik nu het woord geven aan Kaat om de regisseur.
De olifant in de kamer eigenlijk. Het is daarnet aangehaald door de voorzitter. Er is al initiatief genomen destijds. Er is een RUP opgestart en dat is gestrand op het niveau van de deputatie. Waarom is dat gestrand? Dat was destijds omdat men aangaf dat er op basis van het provinciaal ruimtelijk structuurplan de woonbehoefte niet aangetoond was. Maar ondertussen zijn er wel heel wat omwentelingen. En niet in het minst de omwenteling in Rusland, die nu wel tot nieuwe dynamiek leidt. Maar ook ondertussen zijn er nieuwe persvoorstellingen geweest van de Vlaamse regering, onder andere over de bouwshift en de ontwerpen van decreten die daarvoor in aanmaak zijn. En wat zijn de belangrijkste zaken die daar eigenlijk zijn meegedeeld? Dus, kijk, ontwikkelen in woonverwerkgebieden of woonuitbreidingsgebieden inderdaad ontmoedigd, dat wordt niet uitgesloten. En er zijn nog altijd redenen of mogelijkheden om dergelijke gebieden aan te snijden. En dan had men onder andere het specifiek over betaalbaar wonen. Maar ondertussen neemt men ook al verdere stappen, en dat is ook op provinciaal niveau momenteel het geval. Men is bezig met het provinciaal beleidsplan. En daar is er ook een kapstok van het energieknooppunt, het energienetwerk. Dus er zijn wel degelijk criteria waarom op vandaag nog altijd mogelijk is om dergelijke gebieden te gaan aansnijden, zij het vinden de nodige correcte motivering. En er zijn een aantal elementen die Wielsbeken uniek maken, uniek in Vlaanderen. En een van die elementen is onder andere het gegeven dat in Wielsbeke er een omgekeerde woon-werkratio is. Er is hier meer werkgelegenheid dan woongelegenheid. En dat is echt uitzonderlijk. En dat betekent dat we eigenlijk ook aansturen en aangeven aan de provincie van kijk, die criteria die u voorstelt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan, dat ondertussen dan vervangen zal worden door het provinciaal beleidsplan, die moet voor Wielsbeke een ander standpunt betekenen. Er is effectief een groei mogelijk, een aanbod mogelijk, om daar voldoende woningen te voorzien. van duurzaam ontwikkelen, is dat een unieke opportuniteit. Niet alleen zitten we dus met die uitdagingen naar energiebevoorrading, maar bovendien moeten wij allemaal ons patrimonium, onze woongelegenheden, die moeten allemaal aangepakt worden. Tegen 2050 moeten woningen een eetweer halen van 100. Als we dat willen halen, dan moeten er iedere dag 7 woningen gerenoveerd worden. We weten dat dat niet haalbaar is. De wijze waarop er gebouwd wordt op vandaag haalt die doelstellingen wel. Er zijn meerdere krachtige redenen waarom dat wij de provincie zouden verzoeken om het gebied wel degelijk aan te smeren met het belangrijkste ankerpunt, het warmtenet, maar daaraan boven al die ankerpunten die wij hier nu hebben voorgesteld. En dus daarom dat we jou nu allen eigenlijk vragen om uw schouders te zetten onder ons verzoek en die vraag ook te durven stellen aan de provincie door een brief mede te ondertekenen waarin dat u verzoekt om dat warmtenet te kunnen realiseren in Wielbeke, want het is effectief zo dat de aanwezigheid van die ontwikkeling op dat punt wel een voorwaarde of zelfs noodzakelijkheid is om het te kunnen naar het centrum brengen. Waarom? Er is nu eenmaal afname nodig. En zoals Tom het eerder heeft aangehaald, die afname die is op maat van duurzame nieuwbouwwoningen. Dat is eigenlijk hetgeen wat wij vandaag en nu komen voorstellen en verzoeken.
Ik denk dat
het ongeveer was. Ja, dank u wel. Ik denk dat het ook goed is inderdaad om op het laatst nog een keer heel duidelijk te zeggen, dank u wel daarvoor, waarom het hier effectief gaat, hè. Maar ook de ankerpunten die opgegeven zijn, zijn inderdaad belangrijk. Vooraleer naar uiteraard de vraag van de raadsleden te gaan, ga ik toch even aan mijn overkant kijken naar de schip van ruimtelijke ordening, of dat Filip of jij daar nog iets wil aan toevoegen vooraleer we naar de vragen gaan.
Zagen of zien ook om het warmtenet te kunnen gebruiken in openbare gebouwen. En ik denk dan vooral aan onze WIP kerkgebouw, aan onze sporthal, zwembad, gemeentehuis. Dus ik denk dat we daar ook heel goed voor zijn. En het onderzoekscentrum, het nieuwe onderzoekscentrum ook uiteraard. Dat zullen we een grote afnemer worden waarschijnlijk. Dus dat we daar ook wel mogelijkheden zijn. Maar zoals gezegd, het ontwerp, het voorstel is het voorstel. En, ik vermoed dat er nog wel wat vragen zijn, dus ik zou zeggen, stel die gerust aan de mensen, dus maar mezelf, als ik
kan. Kunnen jullie mij de kostprijs zeggen van die woning nou weer, minimum en maximum?
Ja, vandaag niet, want er is geen concreet plan.
Dan de interesse naar omhoog, hè. Ja. En je moet niet denken dat de arbeiders die naar Wiesbeke komen uit, de Noord-Fransen bijvoorbeeld, dat die hier een woning gaan kopen in Wiesbeke, ik denk dat niet, want ze verliezen dan hun voordelen in Frankrijk. Hè.
Ja, ik denk dat de uitdagingen in zaken van woningen, dat die momenteel niet enkel in Wiesbeke zijn, maar algemeen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, dat is een werkpunt dat ook op politiek niveau wordt opgeworpen. Een van de zaken waar men aan denkt, is om daar toch een aantal fiscale maatregelen te gaan treffen om daar oplossingen in te voorzien. Anderzijds zijn er ook juridische constructies die op bepaalde manieren mogelijkheden kunnen scheppen, maar die staan ook vandaag nog niet op punt. Fiscaal dan opnieuw. En een van die zaken zijn bijvoorbeeld huurkoop. Hè. Dus, want de grootste uitdaging van vandaag voor mensen, voor jonge mensen, is eigenlijk om het eerste budget te hebben om die lening te kunnen aangaan. Kijk, mocht men het totale bedrag kunnen lenen, dan zou het probleem zich niet stellen, maar het probleem is dat men nu die inbreng moet leggen. En dat die inbreng telkens hoger en hoger is. En om dat te overbruggen, zijn er eigenlijk wel interessante pistes, maar de cirkel is niet rond omdat men nog niet op alle niveaus op die principes werkt. Maar ik denk dat we daar moeten van uitgaan dat de urgentie op, in alle leerlingen wel aanwezig is en dat we wel moeten geloven dat er daar ook wel oplossingen voor zullen zijn. Maar in ieder geval, wat het masterplan betreft en wat het betaalbaarheid betreft, met uw buitentruis trachten wij sowieso betaalbaar wonen te gaan voorzien. En dan doen wij dat door te gaan uitpuren. Hè. Dus niet door goedkoop te bouwen, we willen kwalitatief bouwen, we willen een mooi beeldje brengen, we willen een aangenaam kader schaffen. Maar wel door goed te gaan kijken bij de conceptie van onze woningen, dat wij geen vierkante meters te veel bouwen. Want die 10 vierkante meters, als je dat in verkoopbare vierkante meter prijzen berekent, dat kan al wel oplopen naar een 25. Dus daar gaat het allemaal om, dat we conceptueel daar ook vanaf het begin goed over nadenkt. Het is het totaal plaatje van taal.
Dank u wel. Praatjes. Hopelijk kunnen ze voorkomen.
Daarvoor zijn we hier, mochten wij niet geloven wat we doen, dan zouden we hier ook niet komen ons plan voorstellen en al die energie die we erin stoppen, erin gestopt hebben. Wij zijn overtuigd van dit plan, wij zijn overtuigd van Wielspeken, wij zijn overtuigd van het potentieel en daarom staan wij hier.
Oké, heel leuk.
Frank.
Maar evenzeer overtuigd van Wielspeken en van het gasnet dat we moeten gebruiken. Dank u daarvoor. Proficiat voor de presentatie. Ik ga niet allemaal in vragen staan, ik kan zeker wat overlaten voor de rest. Jullie spreken over spelen, ontmoeting, ecologie, een bos. Ik denk mij inderdaad aangewezen, een mooie vervanging voor Wielspeken, of aan Nieuwberg aan het vervloeden is op dit moment. Maar ik wil het vooral hebben over het warmtenet. Eerst, Philippe. En niet alleen hout zal dit warmtenet kunnen bevoorraden, maar er zijn veel bedrijven in Wielspeken die zeer veel warmte produceren op dit moment, dus ik geloof absoluut in de prijs. Anderzijds wil ik toch wel de vraag stellen wat het verschil is tussen het warmtenet gebruiken voor dit nieuw project en het warmtenet gebruiken voor de woningen die bestaan. Ik hoor Philippe ook zeggen van kijk, we zien opportuniteiten om het bestaande patrimonium mee te verwarmen, dus het argument dat het allemaal perfect moet geïsoleerd zijn, gaat daar niet echt op. We zullen wel wat verliezen, maar waarom moeten we dit doen in plaats van ons bestaande centrum te gaan verwarmen met het warmtenet?
Ik ga een andere pet aan doen. Ik ben ondervoorzitter van Warmtenetwerk Vlaanderen. Als ik onmiddellijk mag antwoorden.
Absoluut, met veel plezier. Je mag trouwens politieke ambities koesteren. U legt het fantastisch uit.
Ik moet hier en daar dat mijn vrouw al in de politiek zit. We zitten op een andere gemeenteraad op dit moment. Dus, één in een gezin is meer dan genoeg, zoals dat jullie waarschijnlijk ook vinden. We zijn momenteel, morgen, namiddag, met het Vlaams Energieagentschap aan het onderhandelen voor een premie voor bestaande woningen. Als we kijken, en je kunt die kaarten gaan opvragen, zijn er nauwelijks bestaande woningen die worden aangesloten op een warmtenet. Dat is niet eenvoudig. Kijk naar bij u thuis waar uw gasketel staat. Die staat hoogstwaarschijnlijk niet aan de voordeur. Of die staat ergens verderop, bij sommige mensen misschien op de zolder. Je moet dus met die buis naar binnen. Is dat technisch onmogelijk? Nee. Is zeker niet onmogelijk, maar er hangt een zekere kost aan. Je moet iets open doen, je moet naar binnen. Dus dat is niet gemakkelijk. Dus wat doe je eigenlijk als eerste? We zitten eigenlijk met een gigantisch nadeel. Ik heb over Denemarken gesproken. In Denemarken heeft men sinds de jaren 70 geïnvesteerd in warmtenetten. En wij in gasnetten. En eigenlijk staan we voor een ongemakkelijke waarheid. Men investeert in het verkeerde. En degene die beweert dat we dat waterstof gaan kunnen induwen, je moet daar een keer naar kijken naar die moleculen. Dat zijn twee atomen waterstof. Methaan, dat zijn er zeven. Je kunt dat samen duwen, methaan, aardgas, waterstof, kun je niet zo goed gaan samen duwen. Dus dat is een fabel en ik denk dat we alle waterstof gaan nodig hebben voor ons staal te smelten, om dan een keer met vliegtuigen op reis te gaan of een boot de oceaan te laten overgaan. Dus we gaan moeten onze eigen energie gaan doen. En wat moeten we nu doen, is in die hoofdinfrastructuur gaan investeren en grote verbruikers vinden. Dat is snel, om die infrastructuur te kunnen afbetalen, betaalbaar afbetalen. En dan kun je gaan kijken in de tweede fase om aansluiting op bestaande woningen te gaan doen. De VVSG stelt momenteel aan alle gemeenten de mogelijkheid ter beschikking om warmtezoneringsplannen te maken. Niels Dieken moet dat in principe ook doen tegen 2024. Ik denk dat daar samen met de WV voor gezien te zijn. Is van, en wat gaan we als gemeente investeren naar het gasnet? Het is niet, gaan we het doen? Nee, hoe ga je het doen? Het zit in de prachtige opportuniteit om het te gaan doen. Ga je morgen al die woningen aan het aansluiten daaraan? Nee. Wat zegt Vlaanderen wel? Vanaf september, en dat is nu versneld door de Oekraïne-crisis, als er een warmtenet ligt in de straat, dan moet er een aanbod gebeuren aan de particulieren. Moet. Niet van wel, moet. Dus, als dat een stuk is op uw vraag, de bestaande woningen, die gaan niet in bad. Maar dat zal een tijd duren. Maar weet, ga het niet redden met de woningen langs de in 357. Dat is er te weinig. Gaat die een cluster worden, en iedere keer in bad.
Vandaar dat dat centrum van Wilsbeke kijkt, waar het dan ja. Veel woningen...
En daar zijn we zelf... eigenlijk al heel lang mee bezig. En die POM-studie heeft dat nu gedaan. Mensen van WV hebben daar naar gekeken. Mensen van Fluvius hebben daar naar gekeken. Je hebt die stapsteen nodig om dat te doen. Iedere studie, jaar na jaar. Het is... Ja... Ik zeg, je kunt hier een taart bakken, maar je gaat het niet breken.
Toch weet dat wat mijn tante vraagt, dat is het van huizentrainers.
Ik werk voor huizentrainers. Ik zit in de sectororganisatie van warmtenet. Ik ben hier al 10 jaar mee bezig sinds de BICEP-studie.
Het warmtenet is in ieder geval een zeer mooi verhaal.
Ik volg heel zeker, ik heb hier ooit vakantiejob gedaan bij een herfstfabriek die zo laag was, als elektricien. Daar zit ongelooflijk veel warmte ook in.
Maar overal.
Overal. Maar wat moet je hebben? Je hebt één keer iemand nodig die een backbone investeert. Het is net zoals in de Antwerpse haven. Er is één iemand die moet investeren in die backbone en dan komen al die petrochemieën zal erop aansluiten. Waarom? Die bedrijven zijn risicoavers. Die willen eigenlijk ten alle tijde kunnen afschakelen. Maar je hebt één iemand onder de mobiliering. Je hebt hier iemand die dat wil. Ga je nu? Maar op termijn kun je die perfect gaan vervangen door een ander.
Kijk eventjes naar de fractie, Jan.
Ik had er mee iemand van de mensen die het woord voeren vooraan mij een, of ons tenminste, een tijdslijn geven. Nu wordt ons een brief voorgelegd aan de deputatie. Voor het geval dat de deputatie daarop positief zou antwoorden, wat zijn in een tijdslijn de volgende stappen? Veronderstel dat er moet een grip gemaakt worden, dat neemt tijd. Een grond maken, zijn er een aantal randstudies die er moeten zijn? Kunnen we daar iemand?
Ja, absoluut. En dat is het gegeven dat inderdaad de tijd vraagt. Dus opmaken van een RUP, dat moet gesorteerd worden met allerhande onderzoeken, allerhande adviezen. Er moeten openbare onderzoeken gebeuren, er moeten diverse notas worden opgesteld. Het hele planproces moet gevolgd worden. En daar moeten we wel rekenen op een doorlooptijd die al gauw 1,5 jaar in beslag zal nemen voor wat het RUP betreft. En dat is positief voorgesteld. Want het kan, wanneer je dan al langer moet wachten op bepaalde zaken, dan nog wat meer tijd in beslag nemen. Maar laten we daar nu 1,5 jaar voor rekenen. En dan nadien, dan is nog het vervolg, dus met het RUP alleen kan er nog niet gestart worden met werken. En dan moet ook nog de aanvraagprocedure voor de vergunningen doorlopen worden. Dus dan is de allerbelangrijkste daar de omgevingsvergunning voor het verkabelen van gronden. En dan om effectief woningen te kunnen aansluiten, zijn er ook nog eens omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Dus de bouwvergunning. Dus het administratieve verhaal, de doorlooptijd van alle processen die nog moeten doorlopen, dat zal toch al 2,5-3 jaar zijn. Ja.
Dus als ik het goed begrijp, we zijn in juni 2022. In het meest positieve geval zullen er woningen bijkomen in
ook nog tijd krijgen om infrastructuurwerken te starten, wegen aan te leggen. Zij dat het eerst begint met de bouw van de woningen en dan pas wegen zijn. Maar dat hangt af van de materie waarin dat wegen wordt gebouwd, hoe je de volgorde.
Ja, 26 is realistischer.
Ja, ja, ik denk alles wat dat kan bespoedigen, zal er fantastisch zijn.
En wat is de fasering dan? Uiteraard voorwaardelijk van verschillende stappen. Ik dacht dat het gebeurstruid een aantal faseringen voorzien had. Dat je toch zeker in de eerste plannen. Fase 1 is de huidige die nu een aanbouw is.
Klopt, ja.
Fase 2 zit aan...
De Rijksweg.
Aan Chapeau, ja.
Aan de Rijksweg.
Ja.
Dat is fase 2 was inderdaad aan de Rijksweg. Waar dan hier voorzien, maar dat we eigenlijk ook het uitkoppelpunt zullen voorzien. Als wij het water net dichterbij brengen, gaan we hier ook een uitkoppelpunt voorzien om het dan dicht naar het centrum te gaan trekken. En dan fase 3, ja, dan kunnen wij effectief nog kiezen. In principe zullen we ervoor opteren om het verzorgingsverhaal dan zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen, omdat we ook wel voelen dat er ook wel een bepaalde behoefte is. En dat die mensen ook wel gaan springen om niet te investeren in het Franse verhaal. Die fasering die kan effectief nog de grond bekeken worden, maar in principe moet de rekening houden dat tegen dat alles gaat gerealiseerd zijn. Tussen de 7 à 10 jaar toch wel zou zitten tegen dat de laatste woning bij wijze van spreken dat betrokken zal zijn. Dus het is effectief wel een groeiproces die wel enige tijd zal duren, maar die wel perfect kan gefaseerd worden. Ja.
Dank u wel voor die duiding aan binnen dienst.
Graag een verduidelijking gehad. Bij de alinea in de brief, pagina 2, daar staat in de brief, er is sprake van planologisch vastgelegd uitgiftebeleid, waarbij gewaarborgd wordt dat de woningen tegemoetkomen aan de beschreven doelgroep. Kun je dat een beetje toelichten, hoe dat we dat moeten begrijpen eigenlijk?
Ja.
Dat gaat over de
doelgroep
van betaalbaar wonen.
Ja.
De doelgroep die we hebben is eerst enerzijds de hoeveelheid werknemers die hier dit week zijn, maar die hier niet wonen. Dus die doelgroep waar we over spreken. Maar anderzijds, ook in hetgeen dat waar gerealiseerd wordt, gaat het over betaalbare wonen die dan aanzienlijk klaar is, gelet op de vorm van bouwer voor het wat.
Betekent dat dan ook dat je aan bepaalde criteria zou moeten voldoen om te kunnen een woning kopen? Of is dat enkel gewoon naar het bouwproject dat dat van toepassing is?
In principe laten we de vrije markt zijn keuze doen. Ja. Maar eindelijk wordt het product ontwikkeld naar het model van de twee verdieners. Het is de dag van vandaag al moeilijk om als twee verdiener, als jongen, zeker als jonge mensen, om een als twee verdiener een woning en dergelijke te gaan kopen in die zin. Wij richten ons wel op dat segment ook voor de woning. Wat ook niet weg gaat, dat daar wel een stuk investeerders ook kunnen zitten, die dan effectief ook in het verhaal.
Maar begrijp ik het wel goed, en dan kijken naar het bestuur, dat de gemeente daar dan eventueel een bepaling kan voorzien om dat te beletten dat er bijvoorbeeld investeerders daar aankopen doen, en dat er specifiek echt gericht wordt naar, zoals je zegt, de twee verdieners. Want staat dat zo in de brief, de gemeente wenst de afstemming eigenlijk te bekomen. Dan.
Ik denk, Benedikt, dat we duidelijk gezegd hebben dat dit een voorstel is en dat eigenlijk de voorwaarden en de criteria en eigenlijk het voorstel zelf na het advies van de provincie moet komen en dat er daar een aantal zaken kunnen afgesproken worden, lijkt mij heel duidelijk. Maar ik ga daar zelf persoonlijk niet alleen over beslissen, uiteraard. Ik heb ook altijd aangegeven, ook in de voorgesprekken, dat wij de bedoeling hebben om het over alle fracties heen. Dus ik ga ervan uit dat er daar een vertegenwoordiging zit en dat die vertegenwoordiging dan hun mening daar ook over zal formuleren. En dat we daar als fracties kunnen tot één voorstel komen.
Nee, maar ik zat gewoon te denken, want er zijn ook gemeenten, en denk dan eerder aan de kuststreek, dat bij gemeentebesturen beslissen om bepaalde projecten eigenlijk voor te behouden voor de lokale bevolking, om te vermijden dat er bijvoorbeeld mensen vanuit het binnenland een woning kopen aan de kust, dat men wel zorgen dat de eigen bevolking daar nog kan wonen. Dat moet dus hier niet onder begrijpen eigenlijk, voor wat duidelijkheid.
Dat is, zoals het verder loopt in het proces, ik moet wel aangeven dat wij effectief ook samenwerken met verschillende gemeentes en in verschillende projecten afspraken bepaald dat bijvoorbeeld 15% van de woningen, dat die geconventioneerd worden. En dat die zullen worden verkocht inderdaad aan mensen die een bepaalde binding hebben met de gemeente. We hebben dat onder meer gedaan in ons project in Wagen. Je ziet de interlap, waarin dat ik geloof 14% van de kopers dus een band bestellen met Wagen door er enerzijds te wonen, door er enerzijds te werken, of een inleningsleven gewonnen te zijn, of schoolgaande kinderen te hebben, of er geboren geweest te zijn en er zoveel jaar gewoond te hebben. Dus dat zijn allemaal zaken die wel op maat van het project dan gaandeweg nog gecommuniceerd kunnen worden. Dus dat zijn insteken die inderdaad leven. Dat is een beetje.
Bij vooral duidelijkheid, Benedikt, wij hebben geen enkel criteria afgesproken. De vraag die u stelt, zou ik ook kunnen stellen bij manier van spreken.
Nee, maar het is gewoon wat in de brief staat. Het eigenlijk, van de brief naar de deputatie maakt daar melding van en ik had graag wat verduidelijking gehad bij die Alinea. Dat is de reden.
Ja, maar dus er is een enkele afspraak daaromtrent, maar niet over het inhoudelijk in de brief. Ik denk dat het voorstel gepresenteerd is en dat we nu de brief. De vraag van ons is dan om de brief te steunen, zoals hij ter tafel legt, eventueel zelfs nog met aanpassing, als het nodig is, of zullen we dat nodig achten. Maar verder afspraken dan het voorstel, want het geven van internet is ook nieuw voor mij. Ik wist dit ook niet, of wij wisten dit niet, dus ook die collega's wat niet wisten.
Ja. Misschien nog.
Ik zou dat inderdaad ook voorstellen, als er nog vragen zijn, dat ook in dat kader is, omdat inderdaad, het is hier goed gezegd, de olifant in de kamer, dat is het nagaan over de juridische haalbaarheid van het Hansen project, want we kunnen hier nog 3 uur vragen stellen over het inhoudelijke van ja, al dan niet plannen, maar ik denk dat we tot de kern van de zaak moeten komen, namelijk ja, steunen we de brief die zou kunnen vertrekken naar de deputaat, dus ik ga nog vragen afhaken die daarmee te maken hebben, Frank.
Ja, als jullie spreken over behoeften van mensen die we hier zoeken, ik weet daar wel iets van. Hebben jullie enige afstemming of idee van wat die populatie is die hier gezocht wordt, wat die mensen verdienen en of dat überhaupt mogelijk wordt, zelfs als twee verdienen, om hierin te investeren?
We hebben al onderzoek gedaan.
En wat was de conclusie daarvan? Ik ben zeer benieuwd, want ik weet echt wel wat er hier gezocht wordt op dit moment.
Die is gebeurd,
want
dat is al 2 jaar terug en die moet sowieso geactualiseerd worden dan.
Dat is redelijk veel veranderd op dat jaar.
Ah, ja, het is een liefstudie die nog een keer opnieuw moet gebeuren, met wijze van spreken, maar die kan in principe ze doen in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat is een van die zaken die in het ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod kunnen komen, om effectief die visie verder te gaan bepalen en te zien waar dat de noden effectief ook gaan liggen.
Waarom? Ben, is het mogelijk om in de micro te praten, alsjeblieft?
Uiteraard. Het komt eigenlijk op neer dat we die studie initieel gemaakt hebben, destijds, die ondertussen een 4-tal jaar terug gebeurd is. Die moet sowieso geactualiseerd worden, maar die kan eigenlijk perfect geactualiseerd worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Die zou moeten opgestart worden. Dus op basis daarvan kan de verdere ontwikkeling naar voren gebracht worden. En alle ervaring die mensen lokaal hebben, kan altijd maar tegemoet komen. Cijfers, staven, alles. Dus een open discussie is daar zeker voor noodzakelijk zeker. En het kan pas perfect gebeuren binnen het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Nou, ik weet dat we binnen onze fractie toch over die paragraaf rond die afstemming van het invullen van die werkgelegenheid toch wel wat vragen hebben of de twee met elkaar te rekenen vallen op dit
moment. Begrijpelijk.
Filip, meneer de voorzitter, jij daar niet de stemming over had, zou ik graag nog overleg brengen met mijn fractie. Omdat het voor die.
Ik ga ervan uit dat er nog fracties zullen zijn die willen overleggen. Dus, ja. Is er nog iemand die een vraag wil stellen, Rick? Ja?
Ik heb nog een vraag, voorzitter. Groep Huizendruit, jullie zijn natuurlijk geen amateurs in deze materie. Maar hebben jullie ook voldoende rekening gehouden met wat er in Wielsbeke nog aan het gebeuren is in verband met bouwen? Ik noem maar de site Lamco, waar er 38 woningen bij komen. De Piekorf in het Sint-Baasvijven. Ook recht over Café Park zou er een ontwikkeling komen. Is er dan, maar jullie zijn nogmaals geen amateurs, is er dan nog voldoende, hoe zou ik het zeggen, is het aanbod dan nog voldoende? Kan het aanbod toereiken of niet? Dat bedoel ik.
Ja. Naast gedruchten komen wij ook redelijk terug en we spreken en wij voelen een duidelijke tendens richting grondgebonden woningen. En het appartementisering is niet
is wat minder.
Van, ja, ik heb niet meer op maat van we spreken, maar grondgebonden woningen is ja, de twee verdienen, want Calucaria, het is echt een graag die
en de woon-werkratio speelt daar zeker ook een rol. Dat is echt wel werkgelegenheid te doen. Hoe lokaler men kan gaan, zij werknemers gaan zoeken bij wijze van spreken, hoe beter ook. Ja. Ik weet dat er zeer veel bedrijven in de buurt hier zitten die echt wel zoekende zijn naar mensen die al overal kunnen doen. Het is zo, ja, dat ze niet gemakkelijk te vinden zijn. Ja, het is effectief zo dat wanneer mensen dicht bij huis kan gaan zoeken, dat het voor de werkgelegenheid alleen ook nog maar weer zaken ten goede kan komen. Dus dat gaat sowieso hand in hand met de werkgelegenheid die op vandaag wel een nijpunt tekort aan arbeid. En dergelijke
en de betaalbaarheid, wat hier ook al vaak
ja.
Meneer, ik raad je aan om eens 's avonds of 's middags aan de Malta te gaan staan en te kijken hoeveel nood Fransen dat er daar buiten rijden. En ik denk niet dat die mensen geschikt zijn van een Wiesbeke te komen wonen. Als ze zeggen voor de werkgelegenheid, ik denk niet dat die mensen geschikt zijn.
Oké, ik had het woord aangezien. Jan, denk ik.
Misschien een opmerking voor de specialist van het warmtenet. Er is hier nog met geen woord gesproken over het warmtenet binnen 15 jaar. Wiesbeek heeft een relatief oud woonpatrimonium met een hoge dichtheid en ik spreek dan langs de andere kant van de Molenstraat. De oude mensen in Wiesbeek spreken van de nieuwe wijk. Die wijk is van 55 tot 68 opgebouwd. Daar zit een zeer hoge densiteit. Van huur- en koopwoningen die ook vandaag een relatief slechte energetische waarde hebben en waarvan een groot deel zelfs voor renovatie niet meer vatbaar is. En dat gaat over meer dan 200 woningen voor minder dan 1 kilometer netwerk als het de straten van de grote sociale wijk van Wiesbeek, de gemeente Wiesbeek bekijkt. Dat is niets natuurlijk voor binnen 5 jaar of binnen 10 jaar. Maar met de huidige energieprijzen zou dat kunnen sneller komen dan wat we vandaag verwachten.
Zo'n grote projecten, is dat een renovatie of... dat zijn motors voor zo'n warmtenet. In Kuurne had men een week... die men gaat omturnen, omdat daar, die is wel uitgewoond, Spijker en Schardo, gaat daar iets nieuws op gaan plaatsen, omdat men een beetje dezelfde problematiek heeft. Wat gaat men eigenlijk gaan doen, is dat warmtenet terug weer 600 meter verder van het centrum gaan doen. En dan eigenlijk de wijk, sociale wijk, sociale koopwoning, die er in de jaren 60 uitgebouwd is, ook dan de opportuniteit geeft om dat mee aan te gaan. Dus zo'n reconversie is altijd een opportuniteit. In Kortrijk heeft een heel slechte naam gehad in de tijd, de Venn. Is eigenlijk ook het eerste warmtenet dat we kunnen realiseren hebben in 2010. Waarom hebben we dat kunnen doen? Omdat de energieprestatieregelgeving die was niet gemaakt voor warmtenetten. En we hebben toen van Vlaanderen een stop op dat project gekregen om dat te kunnen realiseren en te tonen dat dat eigenlijk de weg voorwaarts is. Van het eigenlijk op zijn geheel dat gaan realiseren. Dus gaan we eerst de stapstenen hebben om tot in het centrum te gaan. En hoe langer je daarmee wacht, hoe langer dat je die plan niet kunt hebben. En dan verwijs ik echt om die oefening die je moet doen rond die warmtezoneringsplan, om die goed te doen. Want in iedere week, in iedere straat, en het elektriciteitsnet gaan verzwaren voor warmtepompen. En eventueel het gasnet vernieuwen om het laatste stukje gas nog te gaan gebruiken. En een warmtenet gaan aanleggen. En de dromers van waterstof ook een buis te gaan geven. Dat gaat veel te veel kosten. Dat gaan moeten keuzes maken in die dingen. En je hebt hier een opportuniteit. Er zijn veel meer die niet weten waar ze moeten beginnen. Je hebt hier een opportuniteit, maar het is een kwestie van vandaag aan te beginnen.
De laatste vraag en dan al over tot de stemming na schorsing.
Op de plaatsen waar er reeds een warmtenet aanwezig is, heeft men daar de voorbije weken en maanden de prijzen voor de verwarming gelijkmatig zien stijgen, zoals we kennen met gas, of zijn die laag gebleven? Want er wordt ook gesproken in de brief dat het warmtenet een belangrijke sociale meerwaarde heeft, energiearmoede vermijden. Dan veronderstel ik dat dat toch een stuk goedkoper is dan de andere systemen.
Ik verwijs naar twee recente berichten hier die daarover gecommuniceerd hebben. Dat is het warmtenet van IVBO Brugge en het warmtenet van Nuro Broeselare. Die hebben, ik heb al verteld dat de gasprijs nu aan ongeveer 110, 120 euro per megawattuur staat. We komen van 40. Die was daaraan gekoppeld. Die moest altijd goedkoper zijn. Dus er is niet meer dan anders prijs. Wat heeft men in Roeselare en in Brugge gedaan? Die heeft men een cap geplaatst op 70. Moet je ergens een koppeling gaan hebben in een index, ja, moest goedkoper zijn dan gas. Tot voor oktober van vorig jaar. Gas was de referentie. Weet dat wij het goedkoopste gas hebben van heel de wereld. Hè? Tweemaal zo goedkoop als in Nederland, die zelf een gasland was. Gas kostte 80 euro per megawattuur voor de crisis. Wij betaalden 40. Dat was ook de reden waarom wij zo'n slecht geïsoleerde woningen hebben. Je moest het zelf al gaan isoleren, uw woning, om er misschien een keer een rendement over te hebben, binnen 6 of 7 jaar. In Nederland ging dat allemaal dubbel zo vlug. In Scandinavië heeft men gas afgestraft 10 jaar geleden al aan 120 euro. De prijs die we vandaag betalen. Moest dus goedkoper? Kan dat? Kun je dat ervan loskomen? Ja, zeker niet. Kun je dat er zeker van loskomen. Dat is een kwestie van te gaan onderhandelen. En die bronnen met elkaar te laten spelen, om dat marktmodel te laten spelen. Trouwens, het staat in de Vlaamse beleidsnota. Moet dit jaar beslist zijn, het is goed dat dat marktmodel gaat gaan werken. De kans dat een Fluvius daar een belangrijke rol zal in gaan spelen, dat is niet voor zich. Omdat de consument voor een stuk beschermt. Dan kan ik ook zeggen dat er sinds kort een sociaal tarief ook op toepassing is. De 6% BTW is er ook op toepassing, net zoals gas. Als die verwarming er is, dan gaat warmte daarin.
Goed, dan zou ik voorstellen dat we hier de toelichting afronden. Ik wil alvast dank om dat zo uitgebreid te willen toelichten en ook te antwoorden op de vragen van de raadsleden. Ik heb begrepen dat minstens al één fractie, en ik zie ook nog een andere fractie, vraagt om even te schorsen. Ik stel voor dat we een aantal minuten schorsen en dan terugkomen, als dat goed is.